zullen we een moment van stilte hebben waarin we in alle stilte een zegen van God mogen vragen over dit samen zijn. Ook vanavond zijn we bij elkaar gekomen in de naam van onze God en Vader die hemel en aarde gemaakt heeft, die het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij je en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Gaat u zitten en dan gaan we nog een prachtig mooi lied zingen. Allemaal heel hartelijk welkom. Fijn dat u gekomen bent naar deze samenkomst. En het lied wat we nu gaan zingen, dat is 417. 417 uit dezelfde bundel. Heer, u draagt de hoogste kroon, de scepter van rechtmatigheid. 417. En ja, eigenlijk, ik heb u net laten gaan zitten, maar eigenlijk zou dat lied ook staande moeten zingen. Als het kan, laat het met elkaar staande zingen. Ja. Was niet helemaal bekend, maar het ging toch heel goed. Vanavond een bijzondere dienst, een intro-dienst, waarin we na gaan denken over het hele bijzondere onderwerp, de Bijbel. Wat moet je er eigenlijk mee? Hoe gaan we daarmee om? Waarom hebben we een Bijbel gekregen? En daar willen we vanavond over nadenken. We hebben, zoals aangekondigd, Risha bij ons. Fijn dat jullie er zijn. Voel je thuis bij ons? Nou, dat is ook eigenlijk wel zo, hè. En we gaan straks graag naar een paar liederen van jullie luisteren. Eerst gaan we met elkaar bidden en God zegen vragen over deze dienst. Heren, dank u wel dat we vanavond hier bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat u de God bent die leeft. Al wordt u in deze wereld doodgewaand of doodgepreekt of doodbespot, Heer. Heer, u bent de ware, levende God. Heren, en Er zal een moment aanbreken dat deze wereld tot op de laatste man moet erkennen dat u de ware, de waarachtige God bent. U de koning van eeuwigheid tot eeuwigheid. Heer, wat mogen we ontzettend dankbaar zijn dat u in uw grote liefde de Heer Jezus naar deze wereld liet komen om ons te redden uit deze wereld. Heer, wilt u ons vanavond ook laten zien wie u bent. Heer, we hebben uw woord gekregen en juist dat woord laat ons zien wie u bent en hoe we u kunnen leren kennen. Heer, wilt u ons vanavond een hele fijne avond geven. Ik wil u danken voor iedereen die vanavond hier naartoe gekomen is. Ook al zijn er misschien wat mensen onder ons die misschien wel, nog wel nooit in een kerk geweest zijn. Of helemaal niet weten waar het eigenlijk om gaat in het geloof. Heere, wilt u dan door uw Heilige Geest in hun leven werken. Dat ze mogen ontdekken, mogen verstaan de woorden die u ons wilt zeggen. Heer, dank u wel daarvoor en wilt u ons een hele fijne avond geven. Dank u wel daarvoor. We vragen dat uit genade om Jezus wil alleen. Amen. Het is een heel mooi lied. En na dat lied gaan we graag luisteren naar drie liederen die Risha voor ons gaat zingen. Maar het lied wat we eerst nog gaan zingen, dat is lied 446 uit de bundel Opwekking. Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost, daar is kracht in het bloed van het lam. En ik zou voor willen stellen dat als we het derde couplet zingen, dat Risha zich alvast gaat opstellen hier op het podium. En daarna gaan we naar drie liederen van hen luisteren. 446 gaan we met elkaar zingen. En tijdens het laatste couplet wil ik Risha uitnodigen om alvast naar voren te komen.
Thank you. Jezus blijft evenveel van ons houden. Hij was ons witte dan sneeuw. Hij geneest ons en draagt al onze pijn. Hij bevrijdt ons en neemt al onze zonden weg. Laat Jezus tot ons spreken. Jezus ziet u.
Jesus, please.
Fijn, dankjewel voor deze prachtige liederen. En we zien eruit naar de liederen die jullie straks ook nog voor ons gaan zingen. We gaan met elkaar een stukje lezen uit de Bijbel. Dat boek wat God ons gegeven heeft. En het is dit keer heel makkelijk om op te zoeken wat we lezen, want het staat precies in het midden van de Bijbel. Daar staan de psalmen. En dan lezen we met elkaar Psalm 19. Psalm 19 uit de Bijbel. Een psalm van David, de koning van Israël. 3000 jaar geleden. 3000 jaar geleden was David koning in Israël, in Jeruzalem. En deze koning heeft zulke prachtige liederen geschreven. En een van deze liederen, die gaan we met elkaar eens lezen. Daar staat boven, voor de koorleider, een psalm van David. De hemelen vertellen Gods eer. En het uitspansel verkondigt het werk zijner handen. De dag doet sprake toestromen aan de dag. En de nacht predikt kennis aan de nacht. Het is geen sprake en het zijn geen woorden. Hun stem wordt niet vernomen en toch gaat hun prediking uit over de ganse aarde en hun taal tot aan de einde der wereld. Hij heeft daarin een tent opgeslagen voor de zon, die als een bruidegom die uit zijn bruidsvertrek treedt, jubelend als een held om het pad te lopen. Van het ene einde des hemels is haar opgang en haar omloop tot het andere einde. Niets blijft verborgen voor haar gloed. De wet des Heren is volmaakt. Ze verkwikt de ziel. De getuigenis des Heren is betrouwbaar. Zij schenkt wijsheid aan de onverstandigen. De bevelen des Heren zijn waarachtig. Ze verheugen het hart. Het gebod des Heren is louter. Het verlicht de ogen. De vreze des Heren is rein, voor immer bestendig. De verordeningen des Heren zijn waarheid, altogether rechtvaardig. Kostelijk zijn zij dan goud, ja dan veel fijn goud. En zoeter dan honing, ja dan honingzeem uit de raad. Ook laat uw knecht zich daardoor ernstig vermanen. In het houden ervan ligt rijke beloning. Afdwalingen, wie bemerkt ze? Spreek van het verborgene mij vrij. Behoed ook uw knecht voor overmoed. Laat die over mij niet heersen. Dan ben ik onberispelijk en vrij van grote overtreding. Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn, o Heere, mijn rots en mijn verlosser. Tot zover deze woorden uit Psalm 119, waar we straks met elkaar over na gaan denken. Voordat we dat gaan doen, gaan we met elkaar een lied zingen. En terwijl we naar het voorspel van het lied luisteren, gaan we met elkaar collecteren. Collecteren, verzamelen betekent dat eigenlijk. We gaan een offer voor de Heer verzamelen. En dat doen we in 1 keer vanavond. De eerste collect is het werk wat we mogen doen in de gemeente. En direct daarna komt nog een tweede collectezak. En dat is voor het onderhoud van de gebouwen. Wil u dat van harte aanbevelen, deze collecte rondgang. 1 voor de gemeente en 2 voor het onderhoud van de gebouwen. We gaan met elkaar zingen 838. En dan even goed opletten, 3 coupletten. Het eerste, het derde en het vijfde. 1, 3 en 5. Maar we gaan eerst naar het voorspel luisteren, terwijl we de collecte inzamelen. De Bijbel. Wat moet ik daarmee? Voor heel veel mensen een ontoegankelijk boek. Een boek wat je eigenlijk nooit openslaat. Een boek waar je geen raad mee weet. Vanavond willen we er eens met elkaar over nadenken. Waarom hebben we eigenlijk een Bijbel gekregen? Misschien wel goed om een vraag daarachter te stellen, die nog veel belangrijker is. En dan zullen we ook gaan ontdekken waarom dat we een Bijbel gekregen hebben. Een veel belangrijke vraag is: hoe kun je God leren kennen? God, waarover we wel eens zingen, die in een ontoegankelijk licht woont. Kunt u begrijpen hoe een sterfelijk mens, die maar heel eventjes leeft hier op aarde, de eeuwige God kan leren kennen, die van eeuwigheid tot eeuwigheid leeft? Kunt u begrijpen hoe het schepsel de schepper kan leren kennen? Kunt u begrijpen hoe een mens die altijd op zoek is naar de waarheid, wat is nou waar, contact kan krijgen met de absolute waarheid? Waar is God? Hoe kunnen we God zien? Hoe kunnen we God ervaren? Hoe kunnen we een duidelijk bewijs geven dat God bestaat? Kunnen we theologie studeren, zoals een bioloog biologie studeert, en dan tot ontdekking komen dat er wel een God moet zijn? Kunnen we astronomie gaan studeren en ontdekken dat er inderdaad sterren zijn die je met je gewone ogen niet kunt zien? Kunnen we God zo ontdekken? U begrijpt het wel. Hier komen we bij een heel moeilijk punt. Wij kunnen uit onszelf nooit God ontdekken. Irenaeus, een van de bekende kerkvaders uit de derde eeuw, heeft eens geschreven: zonder God kan God niet gekend worden. Je kunt God niet leren kennen dan zonder God zelf. Met andere woorden, je kunt God alleen leren kennen als God zich aan ons laat zien. Als God zich aan ons openbaart. Dan kom je natuurlijk bij een hele belangrijke vraag. Heeft God zich aan ons geopenbaard? Op welke manier kun je God dan leren kennen? Nou, vanavond allereerst dit. God heeft aan de totale mensheid, en dat gebeurde al voordat de Heer Jezus hier op aarde geboren werd. God heeft zich aan de totale mensheid geopenbaard, universeel. Op twee manieren. Of je het nou wilt of niet. En dat is niet alleen voor mensen die de Bijbel lezen. Niet alleen voor mensen die christelijk opgegroeid zijn. Maar God heeft zich geopenbaard aan de hele mensheid. In de eerste plaats door de natuur. Je kunt God leren kennen door de natuur. Laat het maar eens even lezen. In Romeinen 1, vers 19, daar staat dat heel duidelijk. Misschien wel goed om dat te vermelden. Een atheïst, iemand die ontkent dat er een God bestaat, is dat nooit passief. Atheïsme is niet een passieve houding van ik wil er niks mee te maken hebben. Het is met name zo, en ik ben daar pas nog weer bij geconfronteerd, dat juist de atheïsten die God willen ontkennen, zijn meest de mensen die het meest met God willen spotten en het meest de naam van God in hun mond nemen. Ze zijn vaak het meest druk bezig met God. Om maar steeds te ontkennen dat er geen God is. Atheïsme is een actieve zaak. Het is een actief onderdrukken van iets, van een soort godsopenbaring die zij niet toe willen laten in hun leven. Het actief ontkennen dat er een God is. Nou, in Romeinen 1, We hebben er net ook wat over gelezen in Psalm 19, dat het een taal is die over de hele wereld verkondigd wordt. Niet een taal met woorden, maar God spreekt door de natuur. Nou, in Romeinen 1 vers 19 daar staat dat hetgeen van God gekend kan worden, dus God die kan gekend worden, in hen openbaar is. Want God heeft het hun geopenbaard. Dat is die universele openbaring van God. God heeft het hun geopenbaard, want hetgeen van hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid wordt sinds de schepping der wereld uit zijn werken met verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. Ziet u het staan? Hier staat heel duidelijk dat God laat zich kennen door de schepping. Voltaire, de grote atheïst, heeft eens gezegd: de schepping van deze aarde brengt me in verlegenheid. Ik kan niet begrijpen hoe deze klok bestaat zonder dat er een klokkenmaker is. Dat was de erkenning van Voltaire. En ik denk, als je eerlijk naar het wonder van de schepping kijkt, naar het leven, hoe het functioneert, dan kun je er niet aan ontkomen door te geloven dat er een scheppende hand boven alles is. De natuur. In de natuur leer je Gods almacht, Gods wijsheid en Gods oneindige trouw kennen. Maar leer je in de natuur ook zijn heiligheid kennen, zijn reinheid, zijn rechtvaardigheid? Ik denk het niet. Vandaar dat God nog een tweede universele openbaring gegeven heeft, waardoor mensen God kunnen leren kennen. En dat is het unieke van de mens. God heeft in elk mens het geweten gelegd. Elk mens over de hele wereld heeft van God iets gekregen in zich, het geweten, en in dat geweten, ja, dat is eigenlijk heel wonderlijk, de schepping is iets waarin God zich openbaart van buitenaf naar de mens, en het geweten is iets waar God zich van binnenuit de mens openbaart. En dat kan eigenlijk niet ontkend worden. Een soort zedelijk besef. De mens is daar heel anders in dan een dier. U zult absoluut niet hoeven te denken dat een leeuw, nadat een leeuw een zebra verschalkt heeft, een leeuw daar wroeging over heeft of schuldgevoelens over heeft. Absoluut niet. Een dier heeft geen schuldbesef, schuldgevoel of een zedelijk geweten. Maar een mens wel. En dat is hetgeen wat God in de mens gelegd heeft, zodat de mens God kan leren kennen. Schuldgevoelens heeft een mens in zich. Een waardering voor het goede. Een mens heeft in zich een verlangen naar rechtvaardigheid. Dat heeft ieder mens in zich. Als je onrechtvaardig behandeld bent, dan krijg je dat verlangen naar rechtvaardigheid. Dat heeft geen enkel dier. Maar een mens wel. De mens heeft dat van God gekregen, omdat God graag wilde dat de mens God leerde kennen. Staat trouwens ook in de Romeinenbrief. Laat het maar even lezen. In Romeinen hoofdstuk 2. Vers 14 tot en met 16. En dat heeft ieder mens. Een universele openbaring van God aan de mens. Je kunt God leren kennen, tenzij je bewust atheïst wil zijn en je in de dwaasheid overgeeft en het niet wilt. Nogmaals, atheïsme, het ontkennen dat er een God bestaat, is een actieve zaak die constant in beweging gehouden moet worden. Vers 14 van Romeinen 2, daar staat: want wanneer toch de heidenen, die het woord, de wet, niet hebben, van nature doen wat de wet gebiedt. Dan zijn deze, ofschoon zonder wet, zichzelf tot wet immers. Zij tonen dat het werk der wet in hun hart geschreven is, terwijl hun geweten mede betuigt en hun gedachten elkander aanklagen, of ook verontschuldigen ten dage dat God het in de mensen verborgene oordeelt, volgens mijn evangelie door Jezus Christus. Geweten meegetuigd, gedachten elkaar beschuldigd. Dat gebeurt vaak in een mens. Dat is het unieke van de mens, dat er een geweten is. En u weet dat drommels goed. Hoe jonger een mens is, hoe actiever het geweten is. En hoe ouder een mens is, of hoe meer een mens geïnfecteerd is met deze wereld, deze goddeloze wereld, hoe meer het geweten als het ware afzwakt en overschreeuwd wordt. En soms bijna of geheel buiten werking gesteld wordt. Het geweten. Is dit de volkomen openbaring van God? Kunnen we God door de natuur en door ons geweten helemaal kennen zoals God is? Of heeft God nog voor een andere methode gekozen? Zodat we God werkelijk kunnen leren kennen. Niet alleen in zijn almacht. Niet alleen in zijn wijsheid. Niet alleen in zijn trouw, in zijn heiligheid en rechtvaardigheid. Weet u, God heeft ons ook een openbaring gegeven, waardoor we God kunnen leren kennen in zijn liefde. In zijn erbarming voor de mens. En dan komen we eigenlijk terecht bij het woord van God. God heeft hiervoor gekozen om te laten zien wie God is. De Bijbel is in de eerste plaats een gesproken woord. Het is een gesproken woord. Weet je, God is iemand die spreekt. God bedient zich van een taal, een communicatiemiddel. En dat is zo mooi als je... Je hoeft het niet op te slaan, maar als je Genesis 1 vers 28 leest, dan staat er: en God zeide tot de mensen. God begint te spreken tot de mens. Het is een gesproken woord. En weet je, de God in wie ik geloof is een God die werkelijk spreekt. En ook vanavond kan hij tot jou spreken, als je je hart voor God openzet. God is niet een stomme God. God is niet een God die niet kan spreken. Maar God is werkelijk een God die kan communiceren met jou. Ik weet niet of je dat verhaal kent. Maar op een gegeven moment nodigt Elia de mensen uit van Israël om naar de berg Karmel te komen. Want de Israëlieten die hebben de verkeerde God gediend, de Baal. En dan zegt Elia: bouwen jullie maar voor de Baal een altaar, en dan bouw ik voor de God van Israël een altaar. En de God die antwoordt, die is dan de werkelijke God. En van 's morgens vroeg tot 's avonds in de namiddag dansen de priesters van de Baal om dat altaar heen. En dan staat er: maar er kwam geen geluid. En niemand gaf acht op hen. En ze begonnen zichzelf met messen te snijden om de medelijden van hun God op te wekken. Maar geen antwoord kwam. Die God die kon niet spreken. Oh, wat zijn mensen vaak teleurgesteld in dit leven. Omdat ze antwoord verwachten van deze wereld. Maar de God van deze wereld die kan niet spreken. Dat is een stomme God. En dan zegt Elia heel eenvoudig: nader tot mij. En dan roept Elia heel eenvoudig tot de Heer. En de Heer antwoordt. Weet u, ik ben zo blij dat ik in een God mag geloven die spreekt. Een God die spreekt met ons. En weet u, daarom is het zo mooi dat de mens het vermogen gekregen heeft. Een spraakvermogen. De mens heeft een verstaanbare taal gekregen. En de taal De taal, de uitdrukking in woorden, de taal is voor de mens uniek. Heel anders dan voor de dieren. Wat denkt u? Zou een leeuw uit Afrika moeite hebben om te kunnen communiceren met een leeuw uit India? Die taal is niet verward. Toen de mensen in Babel een toren gingen bouwen, heeft God de taal van de mensheid verward, maar de taal van de dieren. Er is eigenlijk helemaal geen taal van de dieren, geen communicatietaal van dieren. Het is een taal waarin je informatie door kunt geven aan anderen. En daarom is de mens zo gegroeid in een hoogconjunctuur. Terwijl de dierenwereld altijd op hetzelfde niveau blijft. Dat is de ontwikkeling van de mens. Juist omdat God de mens een taal gegeven heeft. De mogelijkheid om met elkaar te communiceren en informatie door te geven aan het volgende geslacht. Is de mens totaal anders dan een dier. God heeft de mens een taal gegeven. Vandaar dat God zich openbaart in het woord. God spreekt. En de mens kan de taal van God horen. Als je de Bijbel leest, dan lees je keer op keer in de Bijbel en God zeide, en God sprak. En God zeide, wat ik nou zeg, dat moet je allemaal opschrijven. Met andere woorden, die Bijbel, dat is de taal van God. God spreekt. En omdat God spreekt, kun je God leren kennen. En door de hele kerkgeschiedenis heen is die Bijbel eigenlijk het boek geweest, ja, wat de kerk constant leest en hanteert en verkondigt en gehoorzaamt. Het draait allemaal om die Bijbel heen. God is niet alleen de God die spreekt. Maar dat geschreven woord, dat gesproken woord is een geschreven woord geworden. God heeft niet alleen gesproken, maar dat gesproken woord is voor ons opgeschreven. De eerste die is gaan schrijven, dat was Mozes. En toen Mozes begon te schrijven, er waren trouwens maar heel weinig mensen in die tijd die konden schrijven. God heeft Mozes in de gelegenheid gesteld om in het paleis van de farao's in Egypte schrijven te leren. En Mozes heeft de eerste 5 boeken geschreven, zeg maar zo'n 1500 jaar voor Christus. De eerste schrijver van de Bijbel was Mozes. En de laatste schrijver van de Bijbel was Johannes. De eerste schrijver heeft 5 boeken geschreven en de laatste schrijver van de Bijbel heeft ook 5 boeken geschreven. We hebben er al 10. In het Oude Testament staan 39 boeken. In het Nieuwe Testament staan 27 boeken. Samen 66 boeken geschreven. In een periode van 1600 jaar. Door allerlei verschillende mensen. Maar ze wisten één ding heel zeker. Het is het gesproken woord van God, wat we uit de mond van God opschrijven. Een mondelinge overlevering van God. De mondelinge woorden van God was niet voldoende. God zei, die boodschap die ik breng, moet vastgelegd worden. We zeiden wel eens vroeger, nog wel eens, wie schrijft, die blijft. En zo is dat woord van God, wat sommige theologen ons wel eens willen doen laten geloven, die zeggen dat woord van God is altijd maar mondeling overgeleverd, van de een naar de ander, en dan weten we wat er gebeurt met de waarheid. De waarheid wordt verdraaid en de ene maakt het nog mooier dan de ander. Maar laat ik u dit vertellen, dat woord van God is van het begin tot het einde nooit mondeling, maar altijd in een schriftelijke vorm overgedragen naar de volgende generaties. En zo secuur zelfs, dat men in het midden van de vorige eeuw bij Qumran bij de Dode Zee de Dode Zeerollen gevonden heeft. En die Dode Zeerollen waren zelfs van de tweede eeuw voor Christus. 5 Jesaja-rollen, de Pentateuch, de 5 boeken van Mozes, complete Oude Testament. Verschillende boeken, verschillende keren, duplicaten. En ze hebben gedacht, nou de proef op de som. Nu kijken of de Bijbel die wij vandaag lezen nog hetzelfde is als de Bijbel van 200 jaar voor Christus. Er zijn allerlei theorieën, allerlei geheimzinnige dingen. En zelfs de Da Vinci-code wil u doen gaan laten geloven. Allerlei rare ideeën over deze Dode Zeerollen. Ze zijn gewoon te verkrijgen op microfiches. Het is bekend dat de tekst uit de Dode Zeerollen identiek is aan de tekst die wij vandaag nog in de Bijbel hebben. Op zichzelf een ontzettend groot wonder. Want u moet nooit vergeten dat van 1500 voor Christus tot zo'n 1500 na Christus, 3000 jaar lang, de Bijbel handmatig geschreven van de een naar de andere generatie overgedragen. Toen was er nog helemaal geen boekdrukkunst. Toen kon je dat nog niet eventjes in de machine doen. Handmatig overgeschreven. Wat dat betreft is de Bijbel een uniek boek. Door alle eeuwen heen onfeilbaar, zonder fouten bewaard gebleven. Het was ook het woord van God. God heeft gewaakt over zijn woord. God heeft dat woord niet alleen gesproken. God heeft niet alleen opdracht gegeven aan zo'n 40 mensen om dat woord op te schrijven. Maar God heeft over dat woord ook door alle eeuwen heen gewaakt. Die mondelinge boodschap moest zijn definitieve vorm krijgen in een geschreven boodschap die niet meer veranderd kon worden. Waarom die geschreven boodschap nog meer? Het is zo mooi dat je in de Bijbel, in een geschreven boodschap, ik weet niet of jullie dat ook wel eens doen, soms heb ik wel eens een bepaalde gedachte. Die zit wel eens in mijn hoofd, maar ja, ik heb dan soms nodig dat ik die gedachte even op papier zet en de boel kan ordenen. Doe je dat ook wel eens? Dan ga je de boel rangschikken. Weet je dat die Bijbel prachtig gerangschikt is? Die Bijbel, hoewel daar 1600 jaar, 16 eeuwen over geschreven is, is één prachtig boek geworden. Zal ik u de lijn van de Bijbel even geven? Want in die Bijbel, wat ik u net verteld heb, die Bijbel is Gods woord dat ons duidelijk maakt de liefde en de verlossing van God. Dat God van zijn mensen houdt. Het hele verlossings, het heilsplan wordt in de Bijbel duidelijk gemaakt. Zo wordt in de boeken van het Oude Testament in het begin het heil van God aangekondigd. Het wordt beloofd. Vanaf Genesis zie je dat God zijn heil belooft. In Abraham belooft God de verlossing. Door het hele begin van het Oude Testament belooft God de verlosser. David, we hebben er net iets over gelezen, en al de poëtische boeken uit de Bijbel bezingen, bejubelen de verlosser die zal komen. Daarna krijg je de profeten. De profeten die in dat Oude Testament de komst van de verlosser nauwkeurig aankondigen. En precies omschrijven wat er gaat gebeuren. En dan komen de evangeliën. De 4 evangeliën in het Nieuwe Testament. Die ons vertellen hoe de verlosser zichtbaar geworden is. En uiteindelijk op aarde geboren is. Daarna komt het boek Handelingen. En dat vertelt ons hoe de verlosser aanvaard werd in deze wereld. En het begin van de gemeente. Daarna krijg je de brieven van Paulus en van Petrus en van Jacobus en Johannes. Die ons vertellen hoe dat heil toegepast kan worden in je persoonlijk leven. En als laatste boek heb je het boek Openbaring, waarin dat heil voleindigd wordt. Eén groot boek. 66 boeken die één boodschap aan ons doorgeven. Het heil in Christus. Die boodschap, die werd opgeschreven. Die boodschap, die werd daardoor mobiel. Het was niet afhankelijk meer van één persoon die boodschap uitsprak, maar die boodschap werd opgeschreven, gedupliceerd, en er waren nog meer boekrollen die geschreven werden, en daar werd het gelezen, en daar werd het gelezen. Het verspreidde zich over de hele wereld. Dat is het voordeel van die geschreven openbaring van God. En de Bijbel is vandaag het meest vertaalde, meest verkochte, meest gelezen, meest verbreide boek van de hele wereld. Dat is de Bijbel. Wat moet je ermee? Je kunt er heel wat mee. Het is het geschreven woord van God dat ons verantwoordelijk houdt voor onze eeuwigheid. Laat het maar even lezen. Daarom is dat woord geschreven om ons verantwoordelijk te houden voor de eeuwigheid. In Lucas 16, daar heb je de geschiedenis van de rijke man en de arme Lazarus. De rijke man gaat verloren na een leven van weldaad. Hij gaat niet verloren omdat hij rijk is, maar hij gaat verloren omdat er in zijn leven geen gedachte aan God was. De arme Lazarus wordt behouden. Misschien heeft hij juist vanuit zijn ellendige situatie geroepen tot God. En God heeft hem geantwoord. En dan komen ze in de eeuwigheid. En dan is er een kloof die onoverbrugbaar is tussen de rijke man en de arme Lazarus. De rijke man die zegt, laat Lazarus naar me toe komen om mijn tong te verkoelen. Stuur Lazarus naar mijn verwanten, dat zij mijn verwanten waarschuwen dat ze niet op die plaats komen waar ik hier ben. En dan staat er in vers 29 van Lucas 16... Lucas 16, vers 29. Maar Abraham zeide, ze hebben Mozes, de Torah. Ze hebben de profeten. Naar hen moeten zij luisteren. Doch hij zeide, nee vader, maar indien iemand, Lazarus, van de doden tot hen komt, zullen zij zich bekeren. Ze zullen zich misschien op wonderen bekeren. Oh ja, dat is in vandaag. Er moeten spectaculaire, grote wonderen gebeuren. Dan zullen mensen zich bekeren. Nee, zegt de Heer. En dan staat er, doch hij zeide tot hen, indien zij naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen zij ook, indien iemand uit de doden opstaat, zich niet laten gezeggen. God heeft dat woord laten opschrijven om ons verantwoordelijk te houden. Kijk, daar staat het. Wat moet je ermee? Dit is het woord wat ons de weg wijst tot zaligheid. Tot slot. God heeft een woord gesproken. God heeft dat woord opgeschreven voor ons. We hebben een geschreven woord, een gesproken woord, een geschreven woord. En als derde, er staat zo mooi in Johannes, dat woord is ook vlees geworden. Het is het vlees geworden woord van God. Dat gesproken woord, dat geschreven woord is belichaamd in de Jezus. Jouw houding ten opzichte van de Bijbel is bepalend voor jouw houding ten opzichte van de Jezus. Als je over de Heer Jezus nadenkt, hoe hij de vervulling is van het woord van God. Mensen, dat is zo uniek. Dat is zo geweldig. Dat kan ik vanavond niet doen. Ik zou zoveel dingen op kunnen sommen, waarin je ziet dat het woord van God zo onnoemelijk uniek is. Dat woord, dat is de Heer Jezus. Het is het reddende woord, het eeuwige woord, de waarheid. Het woord wat door God gegeven is. En als je in de Jezus gelooft, als je in het woord gelooft, dan zul je ontdekken dat dat vlees geworden woord ook het levende woord is. Het levende woord waardoor je opnieuw geboren mag worden. De Bijbel. Wat moet je ermee? In die Bijbel laat God ons zien dat hij je lief heeft. In die Bijbel laat God ons zien dat hij zijn zoon, de Heer Jezus Christus, voor jouw zonde aan het kruis heeft laten sterven. Dat hij jouw plaats innam. Dat God in zijn grote liefde, die grote oneindige schepper, naar jou toegekomen is. Om jou te redden uit deze wereld die verloren gaat. Vanmorgen sprak ik even met iemand aan de deur. En dus een ongelovig meisje was dat, van een jaar of 16. En ja, het was iemand die best wel heel veel met satanisme bezig geweest is. En nu in de dienst kwam vanmorgen. En ik vroeg aan haar even van, hoe vond je het? Begreep je het een beetje? Zei ze, nou, ik vind het wel heel erg moeilijk hoor. Ik zeg, wat vond je er moeilijk aan? Ze zei, nou, ik vind het zo erg. Als je niet gelooft, dan ga je naar de hel. Als je wel gelooft, dan ben je behouden. Nou, vind ik wel een hele strenge God. En toen zei ik, je moet het eigenlijk een beetje anders zien. Of je nou gelooft of niet, jij gaat echt niet verloren omdat je niet gelovig bent. Want toen zei ik tegen haar, je bent allang verloren. Dat is de situatie van deze wereld. Je gaat niet verloren omdat je nee zegt. Nee, je bent verloren. Anders zou je twee keer verloren gaan. De mensheid is verloren. Of je nou gelooft of niet. Maar God is naar deze wereld toegekomen om jou juist te redden. Uit deze wereld. Om je eeuwig leven te geven. En dat is goed nieuws. Dat is alleen maar een blijde boodschap. Dat is niet een veroordelende boodschap. De Heer Jezus zegt het zelf. Wie in mij niet gelooft, is reeds veroordeeld. Je wordt dan niet pas veroordeeld. Nee, je bent al veroordeeld. Dat is onze situatie. We hebben alleen maar een blijde boodschap. Mensen, je kunt behouden worden door het woord te geloven. De Bijbel, wat moet je ermee? Wat doet u ermee? Geloof je dat dit Gods woord is? Wat hij gesproken heeft. God wil zich aan jou openbaren. Je kunt God leren kennen als jouw vader. Als je gelooft dat Jezus Christus voor al jouw zonden de straf gedragen heeft. Dat hij opgestaan is. Er staat heel eenvoudig in de Bijbel. Wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Geloof je het ook? Geloof je ze ook in dat woord van God, dat eeuwige woord van God? Amen. We gaan met elkaar een lied zingen. Over de majesteit van God. 475 uit de bundel Opwekking. En als we dat zingen, dan wil ik graag Risha vragen om hier naar voren te komen om voor ons de volgende drie liederen te zingen. 475 uit de bundel Opwekking.
ook drie liederen voor me zingen. Ik zal het eerst volgende nummer aankondigen. Het is Glory to God. To God. En zoals we dat net gezongen hebben, wij mogen God alle eer geven.
Thank you.
dan zijn we alweer aan het einde van deze avond gekomen. Hoewel, er is nog een boekentafel en koffie voor iedereen, waar we wat na kunnen praten over deze avond, over dat wat er gezegd is, wat er gezongen is. Ik heb ontzettend genoten van de liederen. Elise, je hebt het geweldig gedaan, zo ingevallen als dirigent. Ja. Fantastisch. We hebben vanavond de boodschap gehoord. Dit woord, wat doe je ermee? Dit woord is bepalend voor uw leven in eeuwigheid. En de Heer Jezus heeft gezegd, wie dit woord gelooft, heeft eeuwig leven. Wat is het tegen? Wat is het tegen dit woord? Zou je vanavond niet willen zeggen, ja Heer Jezus, ik kom tot u. Ik geloof dat het waar is wat hier staat. En dat niet alleen, maar Heer Jezus, u heeft het voor mij gedaan. Dank u wel. Zo mogen we dat woord in ons leven toelaten. Zullen we een moment van gebed hebben en afsluiten. Als er mensen zijn onder ons vanavond die nog geen zekerheid hebben van het geloof, nog niet wisten wat ze met de Bijbel moesten doen, mag ik je nu op dit moment vragen, wil je niet dat woord van God aanvaarden? Wil je niet zeggen, Heer Jezus, dank u wel dat u voor mij dat woord geworden bent, dat u mijn zonde droeg aan het kruis op Golgotha, dat u voor mij opgestaan bent. En ik heb het gehoord in het lied wat Risha zong, dat een ieder die in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Zeg het maar tegen de Heer, gewoon in je hart, en hij hoort het wat je zegt. Vader, dank u wel voor deze prachtige avond die u ons gegeven heeft. Heer, het was goed om hier te zijn. We hebben uw woord gehoord in de liederen die we samen zongen, die voor ons gezongen werden, maar ook het woord wat we mochten horen. Heer, wilt u ons bewaren onderweg? Wilt u ons een goede tijd geven als we met elkaar nog wat napraten over deze dienst? We danken u, Heer, dat we u mochten ontmoeten als de levende Heer en Heiland, dat u niet onbereikbaar voor ons gebleven bent, maar dat u uzelf aan ons openbaart. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar ons slotlied zingen. Lied 210 uit de bundel Johannes de Heer. 210. We zingen de eerste twee coupletten voor de zegenbeden en het laatste couplet na de zegenbeden. En zullen we het met elkaar staande zingen. 1 en 2 voor de zegenbeden en 3 na de zegenbeden. 210 uit Johannes de Heer. ontvang dan de zegen die hij aan ieder van ons mee wil geven. En zo mogen de liefde van God onze hemelse Vader en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat de Heer Jezus ons tot zich zal nemen en we voor altijd bij de troon van God mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.